Goedemorgen, Michiel. Welkom online in de Het is Line podcast.
Dankjewel, Martijn.
Ja, we zijn echt net begonnen. We zijn nu ongeveer 20 seconden aan het kletsen. Laten we er ook gewoon gelijk zo induiken zonder dat ik jou ga vertellen wie jij bent en wat jij doet. Ik zou dat direct aan jou willen vragen. Zou je eens een korte introductie willen doen? En dan gaan we dan lekker in gesprek.
Nou Martijn, dankjewel voor deze uitnodiging. En voordat ik dat doe, wil ik je eerst even een compliment geven voor hetgene wat jij doet met This Line. Ik vind dat je dat een prachtig platform hebt neergezet. Het is zeer lovenswaardig. En in de gesprekken die ik voorafgaand aan dit gesprek heb gehad met jou, komt er echt een hele mooie vent naar voren die met ziel en zaligheid zich voor dit platform inzet. Dus dat vond ik wel even de moeite waard om te zeggen. Chapeau man.
Dankjewel. Heel erg bedankt. Tof dat je dat zegt.
Dus en gemeend. Hey, ik ben Michiel van der Pols. Ik ben 47 jaar. Getrouwd met Linda. Ik heb twee stiefzonen. En een eigen dochtertje. Ik heb 25 jaar in het veiligheidsdomein gewerkt. Waarvan de helft als officier bij de mariniers. En de andere helft bij de gemeente Rotterdam in het veiligheidsdomein. En alweer een jaar of 7 ben ik actief als coach, als doorbraakcoach, en help ik voornamelijk geuniformeerden, maar ook voormalig geuniformeerden, met allerlei hulpvragen. En dat doe ik met veel plezier hier vanuit mijn praktijk in Rotterdam. Daar heb ik twee boekjes over geschreven, De Doorbraak en X Weer Trouw. Mag ik ook graag lezingen over geven. En daar gaan we volgens mij vandaag over praten.
Ja, absoluut. Bedankt in elk geval even voor de introductie en voor je mooie woorden. Ik zat in de voorbereiding ook even te onderzoeken van hoe zijn we zo bij elkaar gekomen. Hoe zijn we in contact gekomen? Volgens mij was dat in eerste instantie ook het platform. Toen kreeg ik ineens een mooi pakketje van jou. Daar zat jouw boek in. Ja. X Weer Trouw zat daarin. Ik denk dat het leuk is om daar zo over door te praten. We hebben een aantal hele mooie dingen erin gelezen. We hebben ook een aantal keer al gekletst van tevoren. Maar jij zegt net, een doorbraakcoach, dat noem je zo eventjes. Zou je dat kort kunnen toelichten, wat dat inhoudt? Dan hebben we even een goed beeld van jouw achtergrond. Wat je daarvoor hebt gedaan, dat spreekt denk ik voor zich. Met uitzondering misschien van de stadsmarinier.
Nou ja, de titel doorbraakcoach kan je op meerdere manieren uitleggen. Kijk, ik ben hier in die 25 jaar bij de overheid ben ik met heel veel doorbraken bezig geweest. Letterlijk bij de bijzondere bijstandseenheid. Dat was de antiterreurheid van het Korps Mariniers. Daar hadden we heel veel doorbraken geforceerd, hè, met explosieven of you name it. Bij de gemeente Rotterdam moest ik ook doorbraken forceren in wijken die al jarenlang onveilig waren. En daar moest nu echt eens een kentering in komen. Dus daar stond ik voor een doorbraak aan de lat. Maar de doorbraak zoals ik hem nu bedoel, gaat over het doorbreken van patronen, gedragspatronen in je huidige leven, waar je gewoon ontzettend veel last van hebt. En die misschien al jarenlang al in de weg zitten. Dat is één. Maar je kan hem ook lezen als het is de doorbraak van die blokkade tussen hoofd en hart. Veel mensen leven vanuit hun hoofd, zijn eigenlijk hun contact met hun gevoelswereld kwijt. En er zitten allerlei redenen onder, daar gaan we vast nog wel naartoe. Maar het is zo mooi als je weer contact kan maken met je binnenwereld, met je hart. En vanuit daar gaat leven. En ja, dat heeft soms even wat behoorlijk wat kracht nodig om die blokkade zeg maar ook te doorbreken. En dat is wat ik als doorbraakcoach beoog te doen. Daar beoog ik je bij te helpen om die blokkade te doorbreken.
Duidelijk. Mooi. Ik vind, wat je in het boek X Weer Trouw, dat gaat natuurlijk over het uniform. Jij maakt net al mooi de brug met wat je eerder hebt gedaan. Dat X Weer Trouw, dat doe je aan het uniform. Jij pleit er volgens mij voor om dat vooral ook aan jezelf te doen. Je hebt het over de verbinding tussen je hoofd en je hart. Maar dat matcht niet altijd met elkaar. Dat kan wel zo zijn. Of je moet je er ook van bewust zijn van hey, wat ik nu doe, past er bij mij? Hoe ben ik daarbij uitgekomen? En dat is ook een beetje wat ik als een van de grote dingen uit je boek heb meegenomen. Hoe je dat net ook vertelt. Je wilt trouwens naar jezelf, maar wie ben je dan eigenlijk? En dat uniform wat ik aan heb, waarom heb ik dat aangetrokken? Is dat heel bewust gebeurd? Of heeft dat een oorzaak? En dat vond ik heel interessant. Als ik dat in je boek lees, komt er heel veel terug eigenlijk uit de kindertijd zelfs al. als ik dat in podcast hoor, dan denk ik altijd al heel gauw van, oh, dat gaat voor mij wat zweverig. Misschien is dat niet het goede woord. Dat is niet het goede woord, maar dat is wat er bij mij opkomt. Yeah. En dan denk ik van, nou, ja, dat zal wel, maar ja, dan zal ik dat toch wel merken. Of dan zal ik dat toch wel, dan zal ik daar toch wel aan terugdenken, hoe dat dan komt.
Ja, yeah. Maar dat zijn natuurlijk allemaal hele onbewuste processen. En daar zijn we veel ook helemaal niet mee bezig. Daar ben ik ook helemaal nooit mee bezig geweest. Ik heb die vraag ook niet gesteld van waarom doe ik wat ik doe. Maar ik had er een crisis voor nodig in mijn eigen leven om daar eens goed over na te denken. En de mensen die bij mij komen met een hulpvraag, die zitten vaak in zo'n crisis. Dus die voelen zich niet happy, of het gaat in de relatie mis. Of ze worden letterlijk ziek. En snappen niet waar dat vandaan komt. Dus die komen hier met een hulpvraag. En die hulpvraag staat voor mij natuurlijk logischerwijs altijd centraal. En wat ik in die afgelopen jaren heb geleerd, als ik dan ga afpellen van ja, waar komt nou, wat is nou die dieper liggende oorzaak van deze hulpvraag? En ik ga zoeken in iemands leven. En dan we kijken naar relaties, en we kijken naar carrière en naar vriendschappen, naar het familie. En dan kom je uiteindelijk, als ik dan zo'n tijdslijn maak van je leven, kom ik altijd uit dat die oorsprong van het probleem is altijd terug te herleiden naar situaties in de jeugd. Kijk, en dat heb ik. Dat ontstond zo. En 10 gesprekken, 100 gesprekken, een paar honderd gesprekken. Ja, en dan op een gegeven moment kan ik daar mijn ogen niet voor sluiten. Dat die oorzaak, zoals ik werk, altijd terug te herleiden zijn naar situaties in de jeugd. Dat is vaak de kiem, zeg maar, van een probleem. En ik denk dat heel veel mensen in hun jeugd dingen meemaken waardoor ze zichzelf een beetje aanpassen en zichzelf een beetje beschermen. Ik denk dat vrijwel iedereen dat wat doet. Maar het is niet voor iedereen weggegeven dat hij ook dat in het volwassen leven nog doet. Degenen die het in het volwassen leven ook nog doen, dus die blijven zich aanpassen en beschermen tegen negatieve emoties vanuit ervaringen in de jeugd, ja, dan kan je zien dat gaat je op een gegeven moment in de weg zitten. En ik maak mensen wakker voor het feit dat die gedragingen die in de jeugd zijn ontstaan, die hoeven nu niet meer, want de situatie is totaal anders. Dus het is gewoon het werk in de praktijk met mensen hier die mij dat besef hebben gegeven van ja, maar die oorzaak is eigenlijk altijd terug te vinden in de jeugd. En bij de ene is dat wat duidelijker beter pakken. Want dan hebben we dus sprake van gescheiden ouders, of een verslaving, of mishandeling, of erger. Dan kan je het heel duidelijk pinpointen. Maar er zijn in de meeste gevallen is het zo dat mensen niet altijd even goed gezien zijn als kind. Of er is een afwezige vader geweest, weet je wel. Of er was iemand in de familie die had heel veel hulp nodig, waardoor de aandacht niet altijd naar jou toe ging. Dan is het wat fijnmaziger. En dan moeten we ook kijken met een vergrootglas van ja, wat is er nou gebeurd in jouw jeugd? En hoe heb jij erop gereageerd?
Ja, en eigenlijk wat je zegt, mensen komen natuurlijk bij jou dan als er een probleem is. We hebben van tevoren ook natuurlijk even contact gehad. En toen hebben we ook genoteerd van moet er dan een probleem zijn? En is dat dan pas wanneer je daar naar op zoek gaat? Of zou je daar ook al winst uit kunnen halen door dat nu bij jezelf af te vragen? En dat is ook wat jouw boek wel bij mij heeft gedaan. Ik vond echt dat je dat prachtig hebt geschreven. En echt, echt alsof je zo je best hebt gedaan om de woorden zo neer te zetten van dit komt echt vanuit het diepste van mij komt dit. Ik wil dat je hier wat mee kunt, wat mee doet, pak dit aan. Dat gevoel kreeg ik, dat vond ik echt heel mooi. Maar daardoor ga je dan nadenken van is er dan iets, van wat je net benoemd, heb ik dat dan ook? Is er iets waar, nou ja, als ik dan helemaal terugga van waarom heb ik dan nu in dit voorbeeld een uniform aangetrokken, heeft dat dan een oorzaak? Dat is ontzettend moeilijk. En toen dacht ik ook van, maar als er geen probleem is, als ik dat nu niet ervaar, moet ik daar dan naar gaan graven? Of is er niet op kunnen komen dan ook goed?
Ja.
Wat denk je daarvan?
Nou, ik denk dat het voor iedereen ontzettend waardevol is als je weet van jezelf waarom je doet wat je doet. En Nu is het zo dat mensen pas die vraag zichzelf gaan stellen vaak, hè, als er een crisis is. Dat heb ik zelf ook nodig gehad. Maar hoe waardevol is het als je het gewoon van jezelf weet, hè, en van hey, oké, dit is wie ik ben, dit is wat ik heb meegemaakt. Zo heb ik erop gereageerd. Zo heb ik ook bepaalde keuzes gemaakt in mijn leven. Dit zijn gevoeligheden in mij. Daar moet ik een beetje op letten. Dit zijn mijn talenten. Dit zijn mijn. Hier ben ik wat krachtiger in. Dit zijn mijn valkuilen. Ja, weet je, dat is allemaal gewoon zelfkennis. En dat is zo ontzettend waardevol voor ieder mens. Gewoon om keuzes te maken die werkelijk bij je passen. Om gedrag te hebben die ook echt in lijn is met wie je werkelijk bent. Wakker te worden voor. Dit kan ik goed, maar dit kan ik wat minder. Dus daar heb ik anderen voor nodig. Ja, dat is voor ieder mens toch een heel erg waardevol aspect. En zeker dus als je in het uniform acteert. En over het algemeen dus bloot wordt gesteld aan veel stress. En aan risico en aan menselijk leed. Want dat is helaas, is dat allemaal gekoppeld aan het geuniformeerde werk. Dan is het ontzettend belangrijk dat je ook goed van jezelf weet van hoe moet ik daar nou mee omgaan. He, op het moment suprême. Dus als jij natuurlijk met de ambulance in heftige situaties komt, moet jij weten hoe je hebt te handelen. En dan is het verstandig om even je eigen gevoelswereld en je eigen je emoties daarbij, he, om die even te parkeren. Want jij hebt te handelen. Jij hebt dingen te doen waar anderen geen kennis van hebben of die kunnen dat allemaal niet. Jij wel, jij staat ervoor aan de lat, dus jij gaat handelen. Nou, dan is de situatie gestabiliseerd of je hebt jouw rol is uitgespeeld. Dan kan je weer terugschakelen naar hey, wie ben ik als mens? Wat vond ik hiervan? Wat voelde ik hierbij? En wat heb ik nu nodig om dit eventjes goed te verwerken voor mezelf? En dat kan binnen 10 minuten gebeuren. Door even met een collega even een bakje koffie te drinken en even stoom af te blazen. Misschien is datgene wat je nodig hebt. Maar er kunnen ook wel situaties in je werk voorkomen die je wat dieper raken. Dus bijvoorbeeld, ik ben zelf vader. En als ik leed zie van kinderen, ja, dat raakt mij tot in mijn diepste, mijn ziel. En dan weet ik ook, als ik zo'n situatie aan de hand heb gehad, of als ik een casus in mijn praktijk heb gehad waar het echt over kinderleed gaat, dan weet ik, oké, daar heb ik even wat meer aandacht aan te besteden voor mezelf. Want dat raakt me zo diep. En ja, dan ga ik een wandeling maken of ik praat er met mijn vrouw over, weet je wel. En dan heb ik zo mijn eigen maniertjes om dat gewoon te kunnen loslaten. En daar is zelfkennis voor nodig. Dus dat je bij jezelf kan registreren, wat doet iets met mij? En hoe heb ik daarmee om te gaan? Wat is nou gezond gedrag om dat goed te verwerken? Meer is het eigenlijk niet. En degene die uiteindelijk vastlopen, daarvan zie je dat ze die zelfkennis, onvoldoende zelfkennis hebben gehad om al die heftige toestanden die ze meemaken, om dat goed te verwerken. Dus die staan onvoldoende in contact met zichzelf, hebben bepaalde overtuigingen meegekregen vanuit de jeugd, hebben bepaalde trauma's meegekregen vanuit de jeugd en zijn onvoldoende in staat om dat emmertje en al die ervaringen weer goed te legen. En dan degene die in een PTSS-situatie komen of die op een gegeven moment helemaal in een burn-out-situatie komen, dat zijn vaak mensen die dus al een langere tijd al die heftige ervaringen onvoldoende ruimte hebben gegeven.
Ja, zou je dan, want ik begon natuurlijk eigenlijk, als we het gesprek begonnen, best wel met een diepe vraag, maar dat is wel wat het meest terugkwam, zoals ik het heb gelezen in het boek. Maar zou je dan zeggen dat die mensen hun emmertje eigenlijk onbewust op een manier legen zoals ze dat altijd geleerd hebben? En is dat eigenlijk dat onbewuste gedrag wat dan vanuit eerder of vanuit je jeugd of vanuit trauma's zou kunnen komen? En dat je met die zelfkennis dat meer bewust doet. Is dat eigenlijk wat je zegt?
Ja, nou ja, met zelfkennis dan snap je wat je voelt, dan snap je wat je nodig hebt. Dan heb ik het idee dat je beter je eigen grenzen kan zien en aangeven. Dat je ook hulp kan vragen, dat je jezelf kan uiten, dat je kan vertellen wat er in je omgaat. Dat is zelfkennis. En als daar dus moeite op zit, dan is het best lastig om, dat soort heftige toestanden allemaal goed een plek te geven. Ja.
Ja.
Dus, en ik zou er dus voor pleiten van wacht niet totdat er een crisis is in je leven. En ga dan eens nadenken over wie ben ik en waarom doe ik de dingen die ik doe. Ik zou het zo toejuichen dat op scholen, maar ook juist in opleidingen voor ons werk, dat daar veel meer ruimte voor is. Dat je leert om gewoon je werk te doen. Dat je dus mentaal en fysiek en qua kennis en vaardigheden, dat je daar allemaal op toegerust wordt, zoals we eigenlijk nu doen. En volgens mij doen we dat hartstikke goed. Maar dat er ook wat meer aandacht is voor, oké, wat gebeurt er nou allemaal in jou? En wat vind je ervan? Wat voel je erbij? En wat heb jij nu nodig? Wat gaat er in je om? Want dat is zo cruciaal om het werk voor langere tijd goed te kunnen blijven doen.
Ja, duidelijk. En ook een mooi pleidooi. En ook een beetje het doel natuurlijk van het gesprek. Om te activeren. Om er nu eens naar te kijken. Om eens een klein beetje onderzoek te doen. Om dus wat meer zelfkennis op te doen. Omtrent dit onderwerp. En dat je dus inderdaad, zoals de vraag ook was. Moet er een probleem zijn? Of moet er een crisis zijn? Om dat voor te zijn. En ja, je kan natuurlijk niet weten of dat dan of het anders wel goed was gegaan of dat het misgaat. Daar kom je dan pas achter als het te laat is.
Ja, 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 dat is zonde. En er zijn daar zoveel verhalen. Niet alleen natuurlijk in mijn praktijk, maar er zijn zoveel coaches, zoveel therapeuten, er zijn zoveel ervaringsdeskundigen op dit thema. En die wijzen allemaal eigenlijk naar hetzelfde. En dat is die zelfkennis. En dat je ruimte mag geven aan jouw volledige zelf. Niet alleen maar aan een versie die hard is en die ze werken, alles alle focus op het werk. Nee, het is een mens in dat uniform en dat mens, dat heeft ruimte nodig.
Ja, en als we het dan hebben over de opleiding, dan zouden dit soort dingen natuurlijk veel meer gedaan kunnen worden. Er wordt al heel veel goed werk gedaan in nazorg, in toch eens wat meer bewustzijn. En als je ergens naartoe rijdt, van, ben je dan druk? Hoe kun je dan even zorgen dat je wat rustiger wordt? Maar dit natraject, je ziet dat met BOAS en teamcollegiale opvang, en dat heeft bij elke organisatie weer zijn eigen naam, dat er steeds meer aandacht voor komt.
Mm-hmm.
Maar dit is natuurlijk ook een stuk waar je zelf dan wat mee moet. Dit is niet iets wat dit moet vanuit jezelf komen, en hier zul je zelf mee aan de slag moeten om de voordelen ervan te hebben.
Ja, kijk, er wordt inderdaad veel hulp geboden. Maar het is natuurlijk al aan het individu zelf van pak je die hulp ook beet. En juist dat is juist een cruciale schakel. Van als jou de hand aangereikt wordt, kan je die hand beetpakken. En als je natuurlijk vanaf kinds af aan in situaties hebt gezeten waarbij die hulp er niet was, of je hebt het afgeleerd om hulp te vragen, je hebt het afgeleerd om jezelf open te stellen, dan is in je volwassen leven hulp aangeboden krijgen, dat is vaak niet het volledige wat dan nodig is. Iemand moet ook snappen dat hulp aangrijpen ook dus belangrijk is, en dat het veilig is en dat het belangrijk is. En dan ga je dus, moet je dus diep in jezelf. Ik ken het zo goed van mezelf. Ik nog steeds, weet je, ik ben 47. En ik loop even te tobben met wat toestanden. En zegt mijn vrouw ook, ga nou eens naar die huisarts. Ik zeg, ja joh, huisarts, weet je. Ja. En doe ik het gewoon nog steeds zelf, weet je wel.
Dan ben jij zo bewust.
Laat ik zitten, joh, dat komt wel weer goed. En denk, oh man, dat is zo dat stemmetje weer van die kleine Michiel die gewoon doorzetten en... Ja, het heeft me zo ver gebracht, weet je wel. Het kunnen ontberingen kunnen ondergaan. Maar het is zo hardnekkig. En nou ben ik heel de dag mensen aan het leren van wees nou eens trouw aan jezelf. Maar ik heb er op sommige vlakken in mijn leven heb ik er zelf ook nog moeite mee. Dus het is een hardnekkige zaak. Maar ja, en dan weet ik gewoon, mijn vrouw houdt van mij. En dat is een hele wijze vrouw. En die spiegelt mij gewoon even op dat stukje dat ik daar nog wat te doen heb. Ja.
Ja, maar hoe lastig is dat ook, hè? Om er dan eerst al, wat je nu benoemt, om dat door te hebben van, ik moet hier eigenlijk wel wat mee, dat weet ik eigenlijk ook wel. Maar ook het uniform brengt dat ook een beetje met zich mee, denk ik wel. Want als ik kijk naar collega's om me heen, dan heeft bijna iedereen een houding van, ik kijk het nog wel even aan, komt wel goed. Of dat nou gaat om fysieke klachten of om mentale klachten. We zijn heel goed om anderen te helpen. En we zijn heel goed om dan onze eigen klachten te bagatelliseren. Of om te denken, bij mij valt het wel mee. Of komt wel goed, ik wacht nog wel even af.
Yeah.
Dan is het interessant, komt dat dan door het uniform? Of komt dat waarom je hem hebt aangetrokken?
Nou, ik denk, dat verharde gedrag. Kijk, als ik kijk naar mijn jeugd, dan had ik dat verharde gedrag had ik al als kind. Als kind was ik al aangepast, als kind deed ik al wat er van mij gevraagd werd. Ik vroeg nooit om hulp. Ik was eigenlijk al als jong ventje, had ik mezelf, mijn hele gevoelswereld al diep verstopt. Daar had ik zo mijn redenen toe. En dat staat ook allemaal in het boek. En toen ik 17 was en de keuring voor de mariniers deed, heb ik datzelfde aangepaste, geharde gedrag heb ik laten zien. Ik heb gewoon laten zien dat wat van mij gevraagd werd. En toen heb ik me in die keuring helemaal kapot gelopen. Dat wil zeggen, op een gegeven moment heb je ook een tweedaagse, dat is een fysieke, mentale test. Dat is bij de mariniers best pittig. En ik denk dat ik aangenomen ben geweest, omdat ik al mijn eigen grenzen ver voorbij ben gegaan en heb laten zien wat ze wilden zien. En ik denk dat ze in mij een jongen hebben gezien van, die blijft maar gaan. Die geeft niet op. Die doet wat wij graag bij hem zien. En hij is nog lekker kneedbaar. Dus wees welkom.
Ja.
Ja, en eigenlijk, als ik er terugdenk, gezond was het niet voor mij. Want ik ben echt daar eventjes ver voorbij eigen grenzen gegaan. Ik denk dat het veel gezonder was geweest en ook beter voor de organisatie. Als ze tegen mij hadden gezegd, Michiel, je bent 17 en volgens mij moet je nog even wat meer volwassen worden en even wat meer kennis opdoen van jezelf. Ga nog wat harder trainen en zorg gewoon dat je die finish haalt. Maar dan alsjeblieft wel wat meer met meer energie over.
Ja.
Ja.
Ja, dat was van tevoren dan. Maar daar ben je dan ook niet. Je wil dat graag, om wat voor reden dan ook. Dat ergens heb jij bedacht, ik wil dat gaan doen.
Ja. Mijn reden was, toen zou ik gezegd hebben, en dat heb ik denk ik ook in de keuring gezegd, weet je wel, ik ga voor spanning, avontuur, ik wil de wereld zien. Ik vind het mooi om met anderen samen te werken. Zo'n antwoord zal ik waarschijnlijk gegeven hebben. Dat antwoord zou ik trouwens, met mijn huidige bril, zou ik dat eigenlijk onvoldoende vinden. Ik zou eigenlijk willen horen van, ik wil graag bijdragen aan, ik wil mijn steentje bijdragen aan een veilige wereld. En ik denk dat ik bij de mariniers dat best tot mijn recht kom, bla bla bla. Zo'n verhaal had ik eigenlijk dan willen horen als keuringspsycholoog. Maar wat het echte verhaal was, nu ik natuurlijk daar met mijn volwassen bril naar terugkijk, is, ik wilde me laten gelden. Ik wilde de wereld wel eens even laten zien wie Michiel van der Pols is. Ik wilde weg van huis. Ik was op zoek naar erkenning en waardering.
Ja.
Maar goed, dat kon ik op mijn 17e natuurlijk helemaal niet zien. Maar dat kan ik nu wel zien. Dat dat gedreven was vanuit ervaringen uit mijn jonge jeugd, waarbij ik het gevoel had niet altijd even goed gezien te worden. En dat had me pijn gedaan en dat maakte me onzeker. En ik was op zoek naar, ik was me onbewust op zoek naar een manier om dat voor mezelf te helen. En weet je, dat is een hele belangrijke rode draad in alle gesprekken die ik met geuniformeerden heb gehad. Niet alleen maar militairen, maar ook mensen uit de zorg, mensen uit de brandweer en politie. Dat er dit soort diepere liggende drijfveren onder liggen om te kiezen voor het uniform. En dat is niet voor iedereen zo, maar het is wel zo voor de mensen die uiteindelijk later in de carrière vastlopen. En dus moeite hebben gehad om zichzelf volledig te laten zien. Omdat ze al vaak aangepast al in het uniform stapten, überhaupt. Hè? Dus en het zijn van die diep gesleten gedragingen die van ver teruggaan. Waar mensen dan in een crisis uiteindelijk achterkomen.
Ja, duidelijk. En is dat Nou had ik een vraag even klaar. Eventjes denken hoor, of ik hem zo weer terug kan pakken.
Het is vroeg hè, Martijn?
Ja, het is zeker vroeg. Nee, ik ben hem eventjes kwijt, Michiel, maar ik wil even inhaken. Ik vind, er komen vragen op en je bent aan het vertellen en dan popt de volgende dan weer. Je vertelt behoorlijk veel en het zijn ook echt wel ingewikkelde. Dat hebben we ook van tevoren gezegd, het is best een complex onderwerp en best een zwaar onderwerp ook. We hebben dit gesprek vanuit echt een interesse van mijn kant om hier meer over te weten. Er is niet een probleem. Je hebt me met je boek en met de dingen die je online doet gewoon enorm wel getriggerd om hier meer om hier eens op in te zoomen. Om dus zelf ook naar te kijken. En daarom zitten we hier om er lekker over verder te praten. Daarmee is de vraag ook weer teruggekomen.
Oké, mooi, heel goed.
Jij hebt het over waarom mensen eigenlijk dingen doen. En dat kan allerlei verschillende redenen hebben. Vanuit wat je zelf zegt, jezelf willen bewijzen of jezelf willen laten gelden. Als je dan kijkt naar als we mensen gaan interviewen voor een wervingsfilmpje. Dan wordt er al gezegd van ja, ik doe dit omdat ik graag een bijdrage wil leveren. Omdat ik andere mensen wil helpen. Maar er wordt nooit gezegd, ik doe dit omdat ik het ontzettend gaaf vind om onder druk of onder adrenaline of onder omstandigheden die eigenlijk heel shit zijn voor een ander, om mijn werk dan te doen. Omdat ik hou van adrenaline of omdat ik het beste presteer als het er echt toe doet, als er echt druk op zit. Mm-hmm. Je hoort altijd een beetje de externe motivatie worden vaak benoemd. Die altijd heel mooi staan op een website en in een promotiefilmpje. Ja. Dat valt mij wel op. Maar met wat jij net zegt, dan denk ik van uiteindelijk, en dat is eigenlijk de vraag, doet iedereen uiteindelijk, doet hij het voor zichzelf? En alleen we presenteren de externe motivatie.
Ja, want dat ziet er natuurlijk mooi uit. En dat bekt lekker en... Daarin laat je eigenlijk al zien dat je dus zo geprogrammeerd bent dat je gewend bent om gewenste antwoorden te geven. Of dat jij antwoorden geeft dat je denkt van ja, ik praat voor het systeem in plaats van voor mezelf. Dus als je dat bij jezelf bemerkt, en zo heb ik het zelf ook jaren gedaan, dan stel jezelf dan toch eens de vraag van ja, maar wat vind ik er nou eigenlijk echt van? Wat is nou eigenlijk het echte antwoord? Want als je al zo in elkaar zit en je praat eigenlijk voor het systeem in plaats van voor jezelf, dan let dan eens even op hoe je dat ook doet in je privé. Hoe je dat doet naar vrienden, naar je eigen partner, naar je kinderen, naar je ouders. Kan je nou oprecht tegen de mensen en situaties in je omgeving vertellen wat er in jou omgaat? Kan jij werkelijk jouw waarheid spreken? Of zit er altijd zo'n filter op van, oh jee, als ik mijn waarheid spreek, word ik niet begrepen, of dan word ik uitgelachen, of maak ik mensen kwaad. Maar kijk, als je in die hoek zit en er zitten heel veel mensen, ga eens terug voor jezelf van, ja, maar hoe kom ik hier nou toch toe? Weet je, wat maakt mij nou dat ik een filter zet op hetgene wat ik dan vind, voel, nodig heb. Waarom doe ik dat? Nou, en dan zie je, als je dat echt af gaat pellen, dan heb je daar vaak goede redenen voor gehad toen je nog aan het begin van je leven stond. Kijk, ik ben opgevoed door ouders van net na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn geboren in 47 en 49. Ja, die kwamen uit een hele andere tijd, waarbij Rotterdammers, Die werden opgevoed door ouders die de oorlog hadden meegemaakt, die heel veel shit voor hun ogen hadden gehad, die moeite hadden om daar over te praten. Die hun steun vonden in de kerk. En niet zozeer, zeg maar. Dus die volgden eerder liever dan de kerk. Hè. Dat was hun richting, dat gaf hun troost. In plaats van hun eigen hart volgen. Dus mijn ouders die zijn opgevoed door mensen die niet goed in staat waren om zichzelf te openen. Dus mijn ouders hebben dat ook weer aan mij doorgegeven. Dus toen ik als kleine jongen geboren was en ik ben eigenlijk een hele gevoelige jongen, ja, heb ik het heel snel afgeleerd om mezelf ook te openen in dat systeem. Het is zo logisch. Weet je, er zit ook helemaal geen schuld, geen verwijt. Het is gewoon duiding van, hey, hoe kan dat nou? En het is totaal logisch dat generaties voor ons, die hebben van alles meegemaakt. En die hebben daar ook op een manier op gereageerd. Nou, we leven nu 2024. Het is voor mij niet meer nodig om... Ik heb die oorlogstrauma's niet van toen. Dus het is ook niet nodig om mezelf met een filter, zeg maar, door het leven te bewegen. Ik kan gewoon vrij mijn waarheid spreken en mezelf zijn. En dat gun ik dus iedereen. Dat iedereen zichzelf vrij genoeg voelt om werkelijk te vertellen. Wat gaat er nou in mij om? Wat is nou mijn waarheid? En wat is er verkeerd aan als jij zegt van, nou ja, ik werk op de ambulance omdat ik het, de bonus is, ik mag heel veel mensen helpen, maar voor mezelf vind ik het wel heel erg gaaf en het geeft me adrenaline en het geeft me, ik blijf staan waar anderen onder deze druk bezwijken. Ja, wat is daar verkeerd aan? Dat is helemaal niet erg. Het wordt wat anders als je dus, zeg maar, dat als je altijd maar het gelikte verhaal vertelt en dat ook doorgaat als je echt een keer hulp nodig hebt of als je echt moeite ergens bij hebt, dat je ook maar weer het gelikte verhaal vertelt, dan wordt het een probleem. Dus vertel alsjeblieft, vertel je waarheid en wees niet bang voor wat anderen daarvan vinden. Natuurlijk mag je blijven nadenken van, hey, ik vertegenwoordig een organisatie, bla 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 bla. Maar hey, je zit toch niet daar met kwade intenties. Je zit toch met zuivere intenties. Je doet toch mee, je doet toch je best, je werkt toch hard. Kom op, ja. Laat jezelf zien, alsjeblieft.
Ja, mooi. Kunnen we daar ook de... corrigeer me als ik dingen zeg die onjuist zijn of waarvan je denkt, dat is misschien niet goed om te doen. Maar zou je dit dan kunnen... omvorm ook naar een praktische tip om als jij bij jezelf merkt dat je na moet denken over... je moet altijd nadenken, je hoeft geen mensen te kwetsen of dingen zomaar te roepen. Dat is denk ik ook wat je net zegt. Maar als je iets wilt vertellen en je gaat dat dan filteren door eigenlijk vind ik dit mooi, maar ik moet dat even ombuigen naar een verhaal wat eigenlijk wat meer gewenst is. Of is dat ook een vlag om eens te kijken van, hey, is dit nou echt wat ik vind? Of om dat eens verder te onderzoeken? Want wat denk ik heel lastig is, we hebben het hierover. Ik denk dat de mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zich er ook wel in verdiepen. Die deze podcast misschien luisteren. Ik hoop dat met onze doelgroep en de andere podcast die we maken, dat we mensen kunnen activeren om wat te gaan doen. Of niet, als dat niet, moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar zou dat een tip kunnen zijn? Dat als je denkt van, ik wil eigenlijk wat vertellen of ik vind ergens wat van. Je moet daarover nadenken en je gaat eigenlijk wat anders vertellen. Wat niet helemaal is, wat je eigenlijk voelt of wilt.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch al als je dat bij jezelf dus überhaupt bemerkt.
Ja,
dat is al 100 punten. En als je dat bij jezelf bemerkt, dan zou ik mijn advies zijn van, ga jezelf eens waarnemen hoe je door zo'n dag heen beweegt. Dus je hebt een gesprekje op je werk met mensen in het werkveld. Je komt thuis, je hebt een gesprek met je partner, met je kinderen of met je ouders. Met je beste vrienden. Kijk eens vanaf een soort van, noemen ze dan zo'n metapositie. Hè? Dus van een plek buiten jezelf. Kijk eens naar jezelf. En neem gewoon eens waar. Wat doe ik nou zo heel de dag? Hoe beweeg ik nou door zo'n dag heen? En weet je, dat doe ik natuurlijk hier ook met in mijn praktijk. En dan komen heel veel mensen komen erachter. Gisteren nog met een coachsessie. Die jongen die... Die kwam erachter dat hij bij niemand in zijn leven oprecht zichzelf is. Dus dat hij altijd dat filter wat hij vanuit zijn jeugd heeft meegekregen, dat hij dat nog toepast. Naar zijn vrouw, naar zijn kinderen, naar zijn beste vrienden, die hij al jaren kent. Weet je, maar toch altijd dat filter erop. Dus dat kan ook nog wel eens heel erg confronterend voor jezelf zijn als je jezelf gaat waarnemen. Maar ik denk dat daar dus wel echt, dat is zo waardevol om te doen. Dat je even naar jezelf kijkt. Dan hoef je nog helemaal niks te veranderen. Maar kijk eens naar jezelf. En registreer voor jezelf. Bij wie ben ik nou werkelijk ongefilterd mezelf? En bij wie niet? En dan zou je ook bemerken van degene waarbij ik ongefilterd mezelf ben. Dat is eigenlijk, dat kost me geen energie. Weet je, dat geeft me zelfs energie. Daar ben ik graag. Dat voelt fijn. Dan ben ik gelukkig, dan voel ik me vrij. En bij degene bij wie je dat niet doet, dan denk ik, ja, dat, Dat kost me eigenlijk bakken met energie. Ik ben er niet graag. het voelt moeilijk, zwaar. Dat is een hele andere beleving.
En dat ik hoop vergelijken. Als in, ja, van, wat doe ik bij de ene bij de ander?
En dat je bij jezelf dus bemerkt van, wacht even, ik ben degene die dus dat filter toepast. Dat doet de ander niet. Het is, ik doe dat. Dus als je dat realiseert, maar dan gaan we weer iets stapje verder. Als je dus dat bij jezelf realiseert, want ik ben degene die besluit, zeker filter op mijn waarheid of niet, dat je dan ook realiseert, ik heb dus de sleutel in handen. En niet die ander. Dus en als jij dat realiseert, dan ga je als hopelijk minder vaak dat filter toepassen, omdat je weet, ik doe dit eigenlijk allemaal zelf. En ik zet mezelf in situaties die voor mezelf helemaal niet prettig zijn. En ik ga niet meer de macht over mij aan die ander weggeven. Want dat is wat je eigenlijk doet. De mening van die ander ga je belangrijker maken dan je eigen mening. De waarheid van die ander vind je belangrijker dan je eigen waarheid. Nou, dus dat. Maar goed, dat is een heel proces wat je daar doorheen gaat. Maar zo leer je wel gaandeweg van, oké, ik heb zelf controle over wat ik doe. En het voelt zo fijn als ik mijn waarheid kan spreken, als ik gewoon mezelf kan zijn. Laat ik dat nou alsjeblieft serieus nemen en veel meer gaan doen. Nou, en dan zal je zien dat je overtuigingen van, als ik mijn waarheid spreek, dan word ik uitgelachen, voor gek gemaakt, hoor ik er niet meer bij, ben ik mijn baan kwijt, word ik ontslagen. Dat overtuigingen zijn die vaak helemaal niet kloppen. En dat het overtuigingen zijn die ver teruggaan in je leven, toen je misschien een klein kind was en nog wel eens het gevoel had van, ja, ik word hier niet begrepen, of ik krijg klappen als ik dit en dit doe. Nou, dat die overtuigingen niet meer kloppen met de realiteit.
Ja. En die overtuiging om dat helemaal terug te gaan zoeken, dat is natuurlijk een zeer complex. En daar, ik kan me voorstellen dat dat je daar ook echt wel iemand bij nodig hebt om dat echt helemaal af te pellen. Maar een eerste tip in dit verhaal zou nu zijn van, als je bemerkt, je gaat daar mensen, dat kost energie en je voelt je dan niet op je gemak, je bent sociaal gewenste antwoorden aan het geven, dan is dat in elk geval een moment om te denken, laat ik daar eens naar kijken. Waarom doe ik dat? Of om in elk geval dan verder te gaan zoeken. En dan zijn, de info die jij deelt, zijn daar hele mooie tools voor natuurlijk. En samen met vele anderen.
Ja, want weet je wat het is? Uiteindelijk, als jij jezelf zo aanpast, hè, en je zet een filter op jouw waarheid, dan trek je daar, op die aangepaste versie van jou, trek je ook de mensen in situaties aan. En Dan trek je mensen aan of situaties aan die eigenlijk helemaal niet zo goed bij je passen. En waar je continu getriggerd wordt om de filter op jezelf te zetten. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dus kan je zeggen,
versterkt eigenlijk.
Ja, stel je voor, maar dan hoor ik niet meer bij deze groep. Nou ja, is dat dan zo erg? Want die groep kost jou misschien wel heel veel energie.
Ja,
of als ik de waarheid tegen mijn partner vertel, nou, dan gaat ze echt niet leuk vinden. En dan gaat ze me echt niet meer van me houden. Dus dan, dat doe ik maar niet. Dus dan blijf ik maar aangepast. Maar dan blijf je dus continu in een situatie zitten waarbij je elke keer weer getriggerd wordt om jezelf aan te passen. Nou, en ik snap dat, ik leg het heel simpel uit, maar in de praktijk is dat dus best lastig.
Als ik mag in wat je zegt, Michiel, dat herken ik wel. Dat denk van, oh, dat moet ik maar niet zeggen. Want dan heb ik binnen de organisatie of in privé, dan loop ik kansen mis. Of als ik dat tegen die zeg, dan laat ik dat maar niet doen. Eigenlijk is dat wel een mooi moment. Dat is een moment waar je misschien onbewust, maar je denkt er wel even over na. Want je voelt misschien boosheid, maar je denkt, nou, laat ik maar zeggen dat ik het er wel mee eens ben. Want anders dan krijg ik straks niet die promotie. Ik heb dat wel herkend in het verleden.
Ja.
En dat je dan toch maar wat anders zegt. Dan je, oh ja, nee, ben ik het ook wel mee eens. Eigenlijk denk ik, nou, dat klopt helemaal niet. Die ben ik het helemaal niet mee eens. Maar ja. En dat leer je.
Maar dan hou je dus iets in stand waar je het niet mee eens bent.
Ja.
Dus dan, dus die, zeg maar, die voor jou onzuiverheid of oneerlijkheid of weet ik het, die disbalans, die hou je daarmee in stand. Doordat je zelf ook daar in die situatie meegaat. En ik snap dat het vergt heel veel moed om jouw waarheid te spreken in situaties waarbij je voelt van ja, maar anderen hebben een andere mening. Of te doen alsof ze een andere mening hebben. Want je zal ook gaan merken, want dat is, heb ik afgelopen jaar heel erg gemerkt, dat ik ben heel stevig mijn waarheid aan te spreken. Dat ik maak een beetje goed wat ik 37 jaar niet heb gedaan. Maar ik merk dus dat daarmee, ik ben absoluut niet de enige die zo over dingen, over dingen denkt. Er zijn natuurlijk, er zijn veel meer gelijkgestemden dan dat je weet. Maar omdat heel veel mensen die moeite hebben om hun waar te spreken, heel veel mensen zijn bang voor afwijzing, dan zijn we in staat om met elkaar continu een soort toneelspel te spelen. En dan hou je dus al die disbalans in stand. En dan is degene die in die crisis komt, of die uiteindelijk echt de moed gevonden heeft om zijn verhaal te vertellen, ja, die is dan degene die dat kan doorbreken. En ik juich dat heel erg toe. Alsjeblieft, als jij iets vindt en voelt, ervaart, nodig hebt, zeg het. Wees eerlijk. En je mag best wel even nadenken, hoe kies ik mijn woorden? Want ik wil het wel zuiver vertellen. Ik wil de ander niet schofferen. Maar ik wil ook trouw zijn aan mezelf. En ik wil ook mijn waarheid kunnen delen. Want dat komt uiteindelijk altijd jezelf en de anderen te goede.
Mooi. Hoe heb je dat voor het eerst ontdekt dat dat zo werkt? Want jij hebt dit eerst ook anders gedaan. Misschien ook niet. Misschien is dat een verkeerde aanname van mij.
Nee, je hebt mijn boek gelezen en daar staat het in. Ik heb dat, ik durf echt wat te zeggen, Martijn. Ik heb tot mijn 37e zat er een dik filter op hetgene wat ik altijd zei. Dus ik ben heel sensitief. En dus ik ben met vele mensen hoor. 1 op de 5 mensen is wat sensitiever. Ik behoor tot die hoogsensitieve groep, zeg maar. Dus ik ben heel goed in staat om te voelen van wat is de sfeer in een ruimte? Wat is de sfeer in een groep? Hoe voelt iemand zich? Nou, dat kan ik als coach heel goed gebruiken nu. Maar vroeger was ik me daar onbewust van. Dus ik voelde van, wat wordt hier van mij verwacht? En daar ging ik me op aanpassen. En dat heb ik dus in mijn thuissituatie gedaan, vroeger als kind. En dat heb ik ook in relaties gedaan. Dat heb ik op mijn werk gedaan. Daarom deed ik het best goed bij de mariniers. Omdat ik heel goed wist, dit wordt er van mij verwacht. Dat ga ik ook dus doen. En onbewust was ik van wat ik van dingen zelf vond. En hoe ik me erbij voelde. Ik was altijd met mijn woorden, met mijn daden bezig met, ik ga doen wat er van mij verwacht wordt. Op mijn 37e kwam ik mijn huidige vrouw tegen, nu 10 jaar geleden. En bij haar hoefde dat helemaal niet. Dus bij haar hoefde ik me niet aan te passen. En vertelde ik dingen die ik eigenlijk nog nooit aan iemand verteld had. En zei ik ook tegen haar van, dit is al bizar, want ik ben nu weer een versie van mezelf die ik lang geleden verstopt heb. En dat was een soort realisatie van fucking hell. Nou ben ik door zoveel hoepels gegaan. Ik ben getest, geselecteerd, beproefd, uitgezonden geweest. Assessments gedaan bij de gemeente Rotterdam op hoog niveau. Weet je wat? Ik heb het dus blijkbaar gepresteerd om al die jaren, door al die hoepels, gewoon gewenst gedrag te laten zien. En is er dus nooit een situatie geweest of een persoon geweest die kon zien dat ik dus me aanpaste. En dat is eigenlijk best bizar. Dat is gewoon bizar. Dus waarom dat bizar is, omdat je natuurlijk ook, dat is een kleine sidestep, maar ik vind hem toch even leuk om te maken. Je ziet natuurlijk zoveel van die televisieprogramma's met Special Forces, FIPS en Kamp van Koningsbrugge. Want dan ga je fysiek en mentaal ga je jezelf leren kennen. We brengen je in situaties. Nou, dan komt die echte ik komt naar boven. Nou, ik weet dus dat in ieder geval voor mij dat niet geldt. Want ik heb heel veel afgezien in mijn leven. En ik heb altijd die volledige Michiel, die heb ik, zeg maar, ik heb altijd een deel van mezelf verborgen gehouden. Dus al die ontberingen hebben niet gemaakt dat ik mezelf ontdekt heb. Me volledig ontdekt heb. En dus met die ontmoeting van met mijn vrouw heb ik dat wel dus ontdekt. Dus er waren geen ontberingen voor nodig.
En tegendeel.
Ja, sindsdien. Dus die realisatie was best wel hard. Ik vond het echt heel confronterend. En toen werd ik ook heel gedreven om te ontdekken van, waarom heb ik dat dan gedaan? Wanneer is dat gebeurd? En dat is natuurlijk ook waarom ik nu doe wat ik doe. Want daar help ik nu mensen mee. Maar dus 10 jaar geleden heb ik uiteindelijk het voornemen genomen van, of de ook de realisatie gehad van, ik ga nu mijn leven leiden naar mijn waarheid. Dus ik ga dat filter, ga ik zoveel mogelijk, zo niet helemaal, loslaten. En dat was super spannend. En dat heeft ook mijn hele leven opgeschud. Want er zijn echt mensen uit mijn leven gegaan. Maar er zijn ook weer nieuwe mensen voorbij in de plaats gekomen. Ik heb uiteindelijk ontslag genomen. Mijn leven is over een hele andere boeg gegaan. Maar nu leef ik een leven waarbij dat veel meer resoneert op mijn waarheid. En op wie ik werkelijk ben. En dat is geweldig, man. Dus ik heb nu vriendschappen. Ik wist niet dat er zulke vriendschappen waren. Ik heb nu een relatie. Ja, ik had nooit bedacht dat het zo zou kunnen voelen. Dat dit is echt de liefde is. Ik doe werk wat ik niet ervaar als werk, maar als gewoon één grote, ja, heel veel vreugde heb ik daaruit. Laat ik het maar zo zeggen. En dat kan dus. Maar dan moest ik wel eerst allemaal dingen van loslaten die niet bij me passen. En dat is even schrikken, dat is lastig, dat is soms ook wel heel erg ingewikkeld en verdrietig. Maar ik weet nu uit eigen ervaring, ja, als jij je leven naar jouw waarheid leeft, trek je daar dus mensen situaties aan die daarop passen. En dat is zoveel fijner dan dat je jezelf maar geforceerd in situaties houdt die dat niet doen. En dat gun ik dus de hele wereld. Ik gun de wereld dus dat je jouw waarheid mag leven en daar de mensen en situaties op aantrekt.
Ik zit met aandacht te luisteren. Ik vind echt dat je het prachtig kan vertellen, Michiel. En ook zonder twijfel. Je vertelt vanuit je hart en je weet ook feitelijk veel over het onderwerp. Echt ontzettend mooi. En ook hoe open je dit zo deelt met de wereld. Dit is jouw verhaal, zo heb ik het ook in het boek gelezen.
Ik zie jou helemaal smullen, inderdaad.
Ja, nee, echt de oprechte, Michiel.
Maar weet je wat het is, Martijn? Kijk, als het nou alleen maar mijn verhaal zou zijn, dan had ik er echt niet zo open over geweest, hoor. Dat durf ik je echt wat mee te geven. Dan had ik gedacht, nou ja, dit is mijn verhaal en het werkt voor mij prima. Maar ik heb hier natuurlijk mijn werk van gemaakt en ik doe het al best wel een tijdje. En ik vertelde je net al dat mijn jaar is begonnen met het helpen van 3 militairen, weet je wel. Dus,
ja,
en,
ja.
En ik zie al, en dat doe ik dus al heel wat jaren. En ik zie gewoon wat voor resultaat het voor mensen heeft als ze werkelijk hun waarheid gaan leven. En ja, natuurlijk, dan zie ik ook dat mensen moeten scheiden of dat ze moeilijke gesprekken met hun ouders hebben of dat ze heel spannend vinden om van werk te veranderen. En dus die moeten er allerlei weerstand heen en die moeten helemaal uit hun veilige zone. En dat is soms hartstikke lastig. Dat zie ik ook. Maar uiteindelijk weet ik, als je door die lastige fase heen bent, man, dan kan je gaan oogsten. Weet je, dan is het zo mooi. En ik mag, ja, een aantal mensen die volg ik lang genoeg om ook te kunnen zien van hoe ze dan hun leven beleven als ze door die weerstand zijn heen gegaan. Nou, en dan ervaren ze wat ik ervaar, namelijk, goh, nou man, dat ik dit is toch wel mijn grootste cadeau geweest. Dat ik dit voor mezelf heb durven te trotseren. En dat ik al die aanpassingen heb losgelaten. En dat ik weer trouw heb kunnen gaan zijn aan mezelf. En let op, Martijn, ja, sorry dat ik er zo bevlogen over ben. Maar let op.
Ik vind het prachtig, het begin.
Dat betekent niet dat iedereen zijn uniform uitdoet. Het merendeel blijft ook zijn werk gewoon doen, maar op een manier die veel beter bij henzelf past. Dus dan zie je ook wel, hè, soms zie je militairen die zijn heel erg carrièregericht. En zeg maar, dat wordt ook anders. Dus als je trouw aan jezelf gaat zijn, dan wordt het veel meer van, oké, ik was altijd gericht op rangen en hoge posities, maar ik wil eigenlijk gewoon in het uniform doen wat werkelijk bij me past. En welke rang daar aan gekoppeld is, is dat van minder van belang. Dus dan ontstaat er veel meer werkvreugde. En ik heb dan ook het idee dat iemand veel beter op zijn plek zit. En nou ja, dat zie ik in alle lagen van de geuniformeerde wereld. En dus ja, er zijn ook mensen die gaan weg. En ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is. Want die waren dus, zaten dus niet op hun plek. En nou ja, dus ik mag dat al een heel aantal jaartjes, mag ik daar getuige van zijn. En daarom kan ik het ook zo met zoveel vuur en met, ja, een soort zekerheid brengen. Omdat ik weet, ik praat niet voor mezelf. Ik praat voor een hele grote groep mensen.
Ja, Ja, dat is duidelijk. En wat in mijn, voor mij kunnen we echt wel 3 uur praten. Er komen zoveel leuke, interessante, ook moeilijke dingen op. Maar wat ik je wil vragen is, eigenlijk wat je nu steeds hoort, is eigenlijk een vaardigheid die onbewust wordt toegepast. En wat jij ook hebt gedaan, door je aan te passen aan situaties, door al die hoepeltjes heen te springen om te bereiken wat je, nou ja, op dat moment graag wilde bereiken. Maar het is... met een uniform aan, soms ook een vaardigheid die je wel nodig hebt. Die de meeste collega's echt wel moeten hebben. Om wat je zegt, om op het moment dat het nodig is, je werk te kunnen doen. En om je doel te bereiken in je werk, is dat soms nodig. Dus het is ook niet, je kan dat filter niet verwijderen. Je moet het toepassen wanneer het je wat brengt. En je moet het voor de rest moet je dat vooral niet doen. Maar ik kan me voorstellen dat lastig is en dat misschien ook wel maakt, maar dat ben ik nieuwsgierig naar jouw ervaring. Speelt dit dan een extra grote rol in uniformberoepen? Misschien heb je er ook geen beeld bij, hoor, maar je hebt soms ook niet de mogelijkheid om dit helemaal los te laten. Je hebt het nodig om je werk te doen.
Ja, nee, en het gaat erom dat je dat dus bewust doet. Volgens mij is dat de sleutel. Dus dat je bewust eventjes kan schakelen tussen hoofd en hart. Dat je bewust even jouw binnenwereld even wat parkeert. En doet wat afgesproken is. Kijk, dat realiseer ik me donders goed. Kijk, als militair. Als je natuurlijk op een moment suprême als militair moet opereren. Ja, dan is er geen ruimte meer voor discussie. Of dat je denkt van ja, maar ik ga niet mijn eigen leven riskeren voor die van een ander. Weet je wat? Dan zijn we dat station al lang voorbij. Maar dat moment suprême, hoeveel procent van de tijd is dat? Nou, dat is maar voor een militair heel weinig. Voor een politieman nog veel meer. Voor jou, als op de ambulance, ook veel meer. Je hebt veel dat je aan het werk bent. Maar als je dat niet bent, dus in al die andere gevallen, dan is er ook geen noodzaak meer om dat filter te hebben. Dan kan je natuurlijk gewoon weer terugschakelen naar jezelf. En dan kan je het wel weer toelaten. En nou, dat is een complex spel. Dat ben ik met je eens. Maar dat vraagt dus training. Dat vraagt dus, dat vraagt dus dat je bewust bent van jezelf. En het vraagt ook dat die omgeving dat stimuleert. Kijk, ik heb heel veel debriefings gegeven als leidinggevende. Maar dat waren altijd debriefings op operationeel gebied. Wat ging er goed, wat ging er fout, wat kan beter, bla bla bla. Bla. Maar we hebben nooit elkaar de vraag gesteld. Oké, hoe zitten we erbij? Wat vinden we ervan? Wat heeft het met je gedaan? Weet je wel, dat soort vragen. Dat kwam niet eens in me op, man, om dat te stellen. En omdat ik het gewoon... Ik heb het als kind niet geleerd. Ik heb het in het vak nooit geleerd. Maar nu kan ik zien, man, juist die vraag is zo professioneel om te stellen. En dat maakt dat mensen... Ja, gezond en veerkrachtig blijven. En dat kan je in de opleiding gewoon trainen. Dus je kan in een opleiding kan je trainen om gewoon te rammen. En dat je er ook dus zeer geregeld momenten zijn. Oké, nu schakelen we terug. En vertel nou eens, hoe heb je dit beleefd? Dus dat het een heel logisch proces wordt. En een heel professioneel proces wordt. Dat je dus kan schakelen tussen die twee modussen.
En ook daar... Als ik nu denk aan de vrijwillige brandweer of de ambu, wat dan mijn referentiekaders zijn. Dan hebben we het over dat je werk is en dat het dat is je vak, dan moet je professioneel zijn. Maar dit soort dingen, en als ik echt mijn gevoel deel, als ik me een vervelende melding heb gehad of een collega vraagt me van hoe is het, dan moet dat er iemand zijn die ik vertrouw. Dat is niet als iemand die waar je 1 keer mee hebt gewerkt, stel ik mij niet open. Dus dat vind ik het bijzondere ook aan het uniformwerk, is dat je vaak ziet dat er wel, en dat is niet bij iedereen en bij alles, dat is niet een regel, maar toch wel vaak aan de orde, dat er heel veel broederschap is, is dat werk en privé een beetje door elkaar heen lopen. En dan wordt er ook weer gezegd, je moet werk en privé gescheiden houden. Denk, ja, de collega waar ik wat aan vertel, dat is de collega waar ik dan ook een keer een biertje mee drink of waar... een weekend weg mee gaan of dat soort dingen. En ja, dat is wel, het is bijzonder werk. Als je ik heb de vergelijking met als je op kantoor werkt niet. Ik kan me voorstellen dat het daar misschien dan soms minder nodig is. Om maar even een hele simpele vergelijking te trekken dan. Hè. ik heb daar ook mensen voor nodig om me heen die ik vertrouw en waar ik alles aan vertel. En als ik dan bij de brandweer kijk, dan is het, als het gezellig is, dan wordt er veel gevloekt en getierd en maken we elkaar belachelijk. Maar dat komt wel vanuit vertrouwen. En ik weet dat dat niet gemeend is of dat het geouwehoer is. Maar dat is ook de collega die vanmiddag belt van joh, die meldde ik gisteren van hoe gaat die? Dat is zo'n bijzonder speelveld. Maar dat vind ik ook zo mooi aan het werk.
Ja.
Dat ik denk, ik heb mensen waar ik mee werk, waar ik echt dingen tegen. Dat is bizar. Soms zit je in de auto en daar heb je gesprekken. Ja, dat is bijzonder. Daar worden dingen besproken die je normaal gesproken misschien alleen thuis zou bespreken.
Ja.
En dat vind ik echt gaaf. Dat je met zulke mensen mag werken. Dat vind ik mooi.
Dan zit je in een hele waardevolle, rijke omgeving. Als je het zo omschrijft. En dat gun ik elke geuniformeerde. Maar de ervaring leert dat dat niet altijd het geval is. En dat er maar een bepaalde mate van broederschap is. Hè, die je kan ook. Ik heb ook zeg maar dan die in zo'n omgeving gezeten waar broederschap, kameraadschap heel erg belangrijk werd gevonden. Maar we wisten van elkaar echt niet wat we nou echt bij dingen voelden. Ik wist niet eens, weet je wel. Hoe heet je vrouw? Ja, dat weten we niet van elkaar. Weet je wel, heb je eigen kinderen? Weet je wel, dus ook. Ik snap dat het gezegd wordt: broederschap, kameraadschap. En dat juich ik zeer toe. Maar zorg er dan voor dat het ook echt kameraadschap is. Die ook op die diepere laag durft te gaan. Niet, hoeft niet altijd. Weet je, met elkaar een biertje drinken en slap ouwe hoeren. En die zwarte humor vind ik ook geweldig. Maar laat het dan niet belemmeren dat je ook soms even een moeilijk gesprek kan voeren. En nou ja, misschien is het toch wel een voorbeeld in mijn eigen praktijk dan zo'n zwaar voorbeeld. Maar ik vind het toch wel belangrijk om het dan maar te noemen. Je hebt het verhaal ook gelezen. Het staat ook helemaal aan het begin van het boek. Het verhaal over Theo. Theo was een onderofficier van de mariniers. Theo was echt een sportman. Veteraan al, meerdere uitzendingen gedaan. Als commando was hij ook. Nou, hij had heel veel gedaan in zijn leven. En die ging uiteindelijk een zware opleiding doen. En ik maak er een korte versie van. Ging een zware opleiding doen. Haalde hij niet. En dat vond hij super moeilijk. En hij vond het zo moeilijk. Je zag dat hij bleek was. En dat hij afviel. En dat hij was niet zichzelf. En omdat hij die opleiding niet haalde, moesten we een andere positie voor hem verzinnen en bedenken of vinden. En die hadden we gevonden en dat maakte dat hij ook bevorderd zou worden. Dus dat is positief. Dus ik ging in gesprek met Theo als zijn leidinggevende en ik denk, nou, ik heb een positieve mededeling voor je. Ik zie dat het niet zo goed met je gaat, dat registreerde ik allemaal wel. Maar goed, laat ik maar het positieve benoemen, want hij begint er zelf ook niet over. Weet je, ik wil ook dingen niet erger maken. Zo zat ik nog. En daar heb je toch ook psychologen voor. En daar heb je toch ook geestelijke verzorgers voor. Die weten wel raad met Theo. Ik snap dat speelveld niet helemaal. Laat ik het maar bij het positieve houden. Terwijl dus zo'n grote olifant in de kamer stond. Namelijk, het gaat niet goed met Theo. Benoemt hij het niet en benoem ik het niet. En uiteindelijk, hij gaat de deur uit. En hij gaat zijn pad verder. Maar een paar weken later kregen we het dramatische nieuws dat Theo uit het leven was gestapt. Dus dat die tegenslag van hem dat hij een opleiding niet haalde, die was voor hem zo groot. Die kon hij niet processen. Dat hij dus geen andere uitweg zag dan uit te stappen. En als ik nou echt de kameraadschap en broederschap had omarmd zoals hij daar verteld werd, dan had ik dus met Theo gewoon een wandeling moeten gaan maken. Had ik een arm om zijn schouder moeten leggen en had ik moeten zeggen, joh Theo, vertel eens, wat is er aan de hand, man? Ik maak me zorgen om je. Ik weet niet hoe ik je kan helpen, maar vertel eens. Weet je wel, dat. En ook, dan zal hij in eerste instantie nog een beetje geprotesteerd hebben, hem kennende. Dat je zo van, gaat wel. Nou ja, dat had ik dan het ook niet voor lief moeten nemen. Dus ik zeker als zijn leidinggevende had kameraadschap en broederschap anders moeten invullen dan dat ik op dat moment had gedaan. Dus ik heb het afgelopen jaar ook heel erg regelmatig gedacht, had ik maar het anders gedaan. Hè? Had ik maar, ja. Nou, toen wist ik niet beter, omdat ik toen zelf ook op een plek zat waarbij ik heel erg onbewust was van mijzelf. Dus ik zat al jarenlang achter een muur, een denkbeeldige muur. En waarschijnlijk Theo ook. Dus we waren allebei gemankeerd daarin. Nu ben ik 47 en ben ik daar minder gemankeerd in. En hoop ik op mijn manier gevallen zoals Theo ook te voorkomen. En echt de broederschap en kameraadschap dus daarmee ook te stimuleren.
Ja. Ja, vet heftig wat er überhaupt gebeurd is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wat bewuster wordt van wat je toen had kunnen doen. Dat dit soort dingen bij jezelf nagaan. Behoorlijk wat dingen oprakelen waarvan je dan nu misschien wel zelfs een gevoel van spijt krijgt. Verdriet nog een keer. Het lijkt me echt... Het brengt je heel veel. Maar ook in de zin van, had ik dat dan maar, toch maar anders gedaan?
Ja, kijk...
makkelijk gezegd achteraf, zeker. Maar, nou ja,
ik kan het verleden niet veranderen. En nee. Ik kan alleen maar heel erg leren van het verleden en het nu anders doen.
Ja.
En dat is met alles zo. Dus ik heb natuurlijk ook, ben ook gewoon een lul geweest in relaties. Ja, dat kan ik nu niet meer veranderen, maar ik doe het nu wel anders. En zo probeer ik dat... met iedereen die in mijn praktijk komt. Jongens, we kunnen het verleden niet veranderen, maar je kan ervan leren. En wat ga je dan? Wat kan je in het nu, met je in je dagelijkse leven, met de mensen en situaties waar je nu in begeeft, met de beide benen op de grond, wat kan je daar dan nu veranderen? En want daar zit volgens mij de echte leerschool. Weet je wel, daar heb je de heling te vinden. Hoe je het in het dagelijkse leven nu doet. Dus ja, het is een zeer triest voorbeeld uit mijn eigen geschiedenis. Maar ik gebruik het wel als brandstof voor mezelf om het anno nu echt anders te doen. En dat doe ik met heel veel situaties waar ik op gereflecteerd heb. Ja.
Ja. Ja. Ja, je begon te vertellen. Toen wist ik wel welk verhaal het ging. Dus het raakte me wel wat je vertelt. Als je dit soort dingen gaat doen, kom je dit ook tegen. En jij zegt nu van ja, maar ik moet het gebruiken en positieve. En ik moet ervan leren en ik moet het beter doen. Maar als je er niet zo lekker bij zit en je komt dit soort dingen tegen, kan het natuurlijk ook wel pittig zijn. Maar goed, mensen zoals jij en het hele netwerk van afhangen wat je ook hebt opgezet, die kunnen helpen. Je hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen als je dit soort dingen tegenkomt.
Nee, en verstop het niet. Druk het alsjeblieft niet weg, weet je wel. Ik snap dat het vervelend is om dit soort dingen bij jezelf te ontdekken en aan te kijken. Dat vraagt heel veel energie en dat vraagt heel veel moed. Maar alsjeblieft, elke keer als je je eigen waarheid negeert, als je je eigen gevoelens negeert... Ja, dat is net als die spreekwoordelijke ballon die je onder water duwt. Die bal die je onder water duwt. Ja, dat hou je maar een tijdje vol op gegeven moment, moet je toch echt loslaten. Ja. En dan komt het op een manier naar buiten waarbij het vaak ongecontroleerd is. En op een manier waar je helemaal niet blij van wordt. En dus het gaat überhaupt een keer naar buiten komen. Ja, het enige wat je kan veranderen is jezelf. Dat is zo'n lekkere dooddoener. Maar het is wel echt een grote wijsheid zit erin wat mij betreft. Dus ga je nou mee in die gedragingen die eigenlijk niet helemaal bij je passen? Of vind je een modus voor jezelf om toch meer van je eigenheid te laten zien? En het was notabene mijn nieuwjaarswens naar degene die, zeg maar, mijn coaches, die heb ik allemaal een nieuwjaarswens gestuurd van het afgelopen jaar. En daar stond ook in, weet ik niet helemaal exact met de zin, maar er stond zoiets in als onderschat nooit de kracht en waarde van het spreken en leven van jouw waarheid. Want ik denk dat als jij, je spreekt en leeft jouw waarheid, dat is goed voor jouzelf, maar onderschat ook niet wat het met anderen doet. Je kan zoveel mensen raken als jij gewoon wel de moed hebt om jezelf te laten zien en je mening te geven. En onderschat het dus niet. En wat jij kan doen is zoveel mogelijk trouw zijn aan jezelf. En dat laten zien aan die buitenwereld. En als jij gekozen hebt voor het uniform, zit je daar niet om de boel te verstieren. Nee, je wil gewoon bijdragen. Je zit daar met zuivere intenties. Dus vertrouw ook op je zuivere intenties. En je zal ontdekken dat als jij je waarheid spreekt en anderen gaan het ook doen, dan komt dat echt jezelf, de groep, En uiteindelijk ook het product waar je voor staat, komt het echt ten goede.
Duidelijk. Mooi. We zitten inmiddels op net over een uurtje, Michiel. We hadden afgesproken dat we na een uur even een belletje zouden rinkelen. Dat is geen belletje, ik kom even in beeld.
Is het als laatste nog wel belangrijk om te noemen, want dat is namelijk een spanningsveld wat toch een beetje voelbaar is. Hè? Als je zegt over trouw zijn aan jezelf in een organisatie waar je trouw gezworen hebt, dan voel je gewoon van, daar zit ook, er gaat iets niet helemaal, voelt niet lekker of zo. Kan dat wel, weet je wel? En bijvoorbeeld een militair die heeft trouw gezworen aan het land. Ja, die moet toch gewoon vooral doen wat hem wordt opgedragen. De brandweerman die moet toch vooral ook de brandende huizen in. En de politieman die moet zich toch ook vooral, weet je wel, op straat ook in situaties begeven waar het gevaarlijk is. Je moet toch ook zijn taak blijven uitvoeren. Kan dat dan wel als je praat over trouw zijn aan jezelf, als je het hebt over zelfbewuste professionals? Dat spanningsveld, dat is ontzettend belangrijk om dat op tafel te hebben. Dat niet weg te stoppen. Het is inderdaad een spanningsveld. Maar door dat juist dus weg te stoppen uit angst van, oeh jee, stel je voor dat we dan dit gaan bespreken, dan gaat het allemaal anders. Dat is dus nooit de beste, wat mij betreft nooit de beste manier. Want dan laat je de angst regeren. En ik denk juist dat je, en dat zie ik dus op individueel niveau, hè, mensen met eigen processen, die hebben juist hun angst aan te kijken en door hun eigen weerstanden heen te gaan. En ik denk dat organisaties als de ambulancedienst, brandweer, politie en defensie, dat die ook die angst van, oeh jee, als onze mensen heel erg mondig gaan worden, of ze gaan kritisch worden, of ze gaan hun gevoel laten zien, oh mijn god, wat gaat er dan gebeuren? Nou, die angst, die moet je juist onder ogen komen. Want daarmee ga je juist voorkomen dat mensen zo in de problemen komen.
Juist.
Snap je? Dus ja, natuurlijk. Stel je voor, we sturen mensen op uitzending, militairen op uitzending, en ze gaan opeens allemaal kritische vragen stellen. Van waarom dan? En wanneer is het klaar dan? En wanneer wat wordt nou precies van mij verwacht? En nou, weet je, zometeen gaan ze niet. Kunnen we niet leveren? Ja. Dat is natuurlijk gewoon, dat zijn voor mij angsten die irreëel zijn.
Ja.
Ik denk juist door dit soort, dat je die openheid hebt en dat je mensen de ruimte geeft om hier ook vragen over te stellen, dat het product alleen maar beter wordt.
Als we dan gaan, is het oprecht en geen toneelstuk of
En als we gaan, doen we ook de juiste dingen.
Ja.
In plaats van een wederopbouwmissie, blijkt het gewoon een knokmissie te zijn. Ja, dat wist iedereen van tevoren wel, bijvoorbeeld in Afghanistan.
Ja.
En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Dus ik denk uiteindelijk dat het eindresultaat alleen maar beter is. Dat wat je met angst probeert onder controle te houden, dat gaat ten alle tijden gaat dat negatief afstralen op je mensen. Daar gaan mensen last van hebben.
Om daarop aan te haken, want ik denk dat het inderdaad is hij staat ook echt nog open hier nu, precies wat je nu benoemt. Dat spanningsveld, dat ga je natuurlijk niet wegnemen. Dat zal er altijd wel blijven. Of waar het schuurt, misschien is dat een betere omschrijving. Want als ik vanuit de ambu dan, er zijn echt veel meldingen waar we naartoe gaan, waarvan je denkt, dit is niet voor de ambulancedienst. Maar ja, het protocol zegt, we moeten daarheen. We zullen daar toch wat mee moeten. Vaak kost dat soort meldingen niet juist extra tijd. Dat zijn de dingen waarvoor je eigenlijk bij een ander loket zou moeten zijn. Mm. Laten we het specifieke voorbeeld even achterwege laten. Ik denk dat we dan anders weer andere discussies krijgen. Maar ik vind dat wel, zelf wel eens lastig. Ik vind hier wel wat van en dat wil ik eigenlijk ook wel zeggen. En ik weet ook dat er niemand is die dat gaat vertellen. Want we moeten allemaal keurig en netjes blijven. Daar heb je dat filter dan nodig.
Maar, ik zeg dus van Martijn, dan spreek je daar alsjeblieft over uit. Want je hebt daar een professionele benadering bij. Je bent geen ongeschreven blad. Dus jij vertelt dingen vanuit ervaring en vanuit de goede zaak. En ook omdat jij het zo ervaart, geef dat alsjeblieft de ruimte. En dan heb je nog een kans dat het ten positieve voor jou verandert. Je hebt ook een kans dat ze zeggen, nou, we horen je, maar we besluiten toch anders. En dan heb jij weer de bal teruggekregen. En dan heb jij zelf te overwegen van, oké, Dus ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Kan ik me nou nog verenigen met wat van mij gevraagd wordt of niet?
Juist.
En dan ligt die gewoon bal bij jou. Van dan kies ik misschien om iets anders te gaan doen. Of ik zet me hier wel overheen. En zo'n grote deal is het ook niet voor mij. Maar geef het alsjeblieft de ruimte. Geef het de kans om dingen ook te veranderen. Een heel mooi voorbeeld hierin vind ik zelf. Mijn eigen praktijk. Ik denk dus opeens zo aan. Toen wij in Irak zaten in 2003. Ik heb echt mezelf afgevraagd. Mijn hemel, hoe komen wij aan zulke oude voertuigen? Radio's die kapot gingen. Het was echt dramatisch, Martijn. Ik heb wel eens door zo'n Irakees dorp gereden. Terwijl ik een andere Land Rover aan het slepen was. Het was echt vroeg helemaal nergens op. Het was net, het was echt heel slecht. En dat had denk ik te maken met het feit dat wij als mariniers altijd die can-do mentaliteit hebben. We gaan altijd door. We maken het mogelijk met het onmogelijke. Weet je wat? En dat is natuurlijk een hele, ik vind het nog steeds een hele mooie manier van denken en in het leven staan. Dat je, ondanks dat je schaarste hebt, dat je er toch ervoor gaat. Nou, in dit geval, op een gegeven moment werden we afgelost door de landmacht. Na zo'n 5 maanden werden we afgelost. En die rolde letterlijk nieuwe Land Rovers uit de heli. Waar stond maar een paar honderd kilometer op. De radio's werden uit het plastic getrokken. Die waren nog helemaal gloednieuw. En die hadden, ik denk, ja, shit hé. Omdat wij niet om hulp hebben gevraagd. Wij hebben maar het gedaan met de kaarten die we gedeeld kregen. En we waren dus niet kritisch genoeg. Kregen wij oude meuk. En deze gasten die werken met de meest nieuwe spullen. Omdat ze wel kritisch waren. Wel zeiden van ja, hier gaan we het niet mee doen. Weet je. En toen zag ik, wacht eens even. Ja, dat heeft dus ook zo'n valkuil. Als je dus altijd maar gewoon slikt en doet wat je opgevragen wordt. Niet kritisch bent. Weet je wel, het heeft zo'n valkuil. En dat was een waardevolle les voor mij. Dus spreek je waarheid. Geef aan waar je wat nodig is. Je doet het met de beste intenties. Je wil het product beter maken. En sta daarvoor. Sta voor je eigen gevoel. Sta voor je eigen expertise. Neem jezelf serieus. Want het komt altijd het product ten goede.
Ik vind dit is ook weer een prachtig voorbeeld. Wat, los van alle van de shit die je soms meemaakt. Is dit, als ik voor mezelf spreek, wel een onderwerp waar ik in het werk bij de verschillende diensten wel last van heb gehad. Dat je denkt van, maar ik heb dit aangegeven. Ik heb zelfs proberen bij te dragen aan een oplossing. En er wordt niet geluisterd. En er wordt echt niks mee gedaan. En dat heeft mij in een voorbeeld wel doen besluiten om dan toch wat anders te doen. Maar dat is wel lastig. Want we werken natuurlijk, dat is inherent aan een uniform beroep. Dat zijn grote organisaties, dat zijn logge organisaties. En nu zeg ik iets wat misschien niet zo populair is, maar daar werken steeds meer mensen in de hogere lagen die totaal geen affiniteit met het werk hebben, die geen idee hebben wat er op de werkvloer gebeurt. En waar je dingen, blijf vooral melden. Blijf het melden. En wat mij in mijn werk echt wel frustreert en waar ik dan ook wel, als je dan bezig bent en denkt, verdorie, nou loop ik hier weer tegenaan en dit gaat ten koste van de uitkomst. Dat is soms net zo lastig, vind ik. Als dat je, dat er iets is waar je gewoon nog over moet kletsen omdat er wat gebeurd is.
Ja, maar uiteindelijk kom je dus op een punt waarbij je voor jezelf hebt te besluiten van hoe voelt dit voor mij en kan ik me hier nog achter scharen?
Ja.
Dus als jij je best hebt gedaan om te veranderen naar eer en geweten en met jouw invloed en het verandert niet, dan ligt die keuze nogmaals bij jou. Ik heb dat zelf bij de gemeente Rotterdam gehad. Ik heb er 12 jaar gewerkt en in die laatste 3 jaar ben ik op een gegeven moment echt helemaal kapot gelopen op zeg maar de werkwijze van die grote organisatie van de gemeente Rotterdam. Zeg, duizenden en duizenden ambtenaren. Ik had toen nog ergens de naïeve gedachte dat ik wat dingen kon veranderen. Maar dat is me dus, met bloed, zweet en tranen, dus niet gelukt. En uiteindelijk stond ik dus zelf op een punt waarbij ik heel veel energie kwijt was. Ik had er heel veel tijd aan besteed. En toen dacht ik, ik word gek man, elke dag hoofdpijn en ik kan dit dus blijkbaar niet veranderen. En toen moest ik zelf keuzes maken.
Ja, maar dit is wel vet lastig. Voor juist precies wat je net zegt. We rooien het zelf wel. We regelen het wel. En uiteindelijk, en dit is natuurlijk, we hebben hier geen antwoord op. Alleen het is wel iets wat je in, waar ik wel eens merk in het werk. Dat ik er dan wel last van heb of over frustreer. Het is inherent aan de organisaties. Dat is ook niemands fout in specifiek. Iedereen doet zijn werk naar eer en geweten. In welke functie dan ook. Maar het probleem wordt wel groter. Je ziet dat echt dat mensen ook daardoor afhaken. Dus van ja, prima, maar voor precies wat jij zegt, dan moet ik een andere keuze maken. En ik zeg daarmee niet dat ik dat nu heb, alleen het is wel iets wat steeds, het probleem wordt steeds groter. We hebben steeds minder verbinding tussen boven en onder, waardoor, en we willen uiteindelijk op de werkvloer, en ook op management, dat zal echt wel zo zijn, maar dat ervaren we toch anders dan vaak op de werkvloer is. We willen het graag gewoon goed doen, zo goed mogelijk. En als het niet lukt met de dingen die we hebben, dan regelen we het wel. Maar doordat we het regelen, wordt het probleem niet inzichtelijk.
Ja, en dus, je lost het tijdelijk even op, maar het is meer een pleister dan een structurele oplossing.
Het nadeel is in het werk, is dat als je dat niet doet, dat dat ten koste gaat van mensen of, En dat is zo lastig. Maar goed, dit is ook weer een heel groot onderwerp, maar... Daar ben ik ook met Sander Schaapman toevallig hier over in gesprek. En heel benieuwd wat. Maar dit zijn wel dingen die. Het is zo jammer. Dus wij werken er zoveel mensen met zoveel passie en toewijding in al die verschillende sectoren. En vanuit Disline hebben we echt. Iedereen doet dat uiteindelijk met dezelfde gedachte en overtuiging. Om het zo goed mogelijk te doen. Om een steentje bij te dragen. En we hebben het er net over gehad. Ook allemaal hebben we daar onze eigen. Echt onze intrinsieke motivaties voor. Maar uiteindelijk hebben we wel een gezamenlijk doel. Ja, soms wordt dat wel een beetje, soms wrijft dat wel.
Zeker, en we hebben ook allemaal een huis en we hebben ook boodschappen nodig. En dus is allemaal niet zo makkelijk.
Zeker.
Maar uiteindelijk weet ik wel, uit mijn eigen ervaring, maar ook uit alle gesprekken hiervan, als je lang in zo'n omgeving zit waarbij je eigenlijk voelt van ja, ik kan er niet achter staan wat er nou goed nou gaat, dan gaat het uiteindelijk ook ten koste van je eigen gezondheid en je eigen... welbevinden.
Ja.
Dus neem jezelf daarin wel serieus. En natuurlijk, doe je best om te veranderen. Als het niet verandert, maak die balans voor jezelf op. Van wat doet dit met mij? Ja, dat is denk ik wel een heel gezond proces. En dan is het niet makkelijk, maar dan is er misschien een andere, betere plek voor je, waar je wel gehoord wordt en waar je wel het gevoel hebt, hier doe ik het toe. Ja.
Ja, precies. Nee, en die valkuil zal voor veel collega's denk ik diep zijn. Want iedereen zal daar lang mee doorgaan, denk ik. Maar ja, goed, het was even een zijstapje. Goed, volgens mij zijn we een heel eind op weg geweest, Michiel.
Zeker, mooie reis gemaakt, Martijn.
Absoluut. Heb jij nog nabeeld of dingen die je absoluut wil toevoegen of echt... wil meegeven. Ik denk dat je heel veel verteld hebt met heel veel passie en toewijding. Ik heb het al gezegd, maar ik meen het echt, Michiel. En dat voor de mensen die meer willen weten. Ik mag hem wel aanraden om je boek te lezen. Zoals je nu praat vol passie en die boodschap echt willen overbrengen, zo heb ik je boek ook gelezen. Ik vond het enorm waardevol. Maar heb jij nog toevoegingen of nabranders nu?
Nee, Martijn, ik denk dat alles wel gezegd is. En... ik hoop dat mensen gestimuleerd worden door dit soort gesprekken. Om gewoon eens naar je eigen gedrag te kijken. En bij jezelf in te checken van hey, hoe voel ik me bij dingen? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Hoe gaat het met me? En als je dan tot de conclusie komt van eigenlijk gaat het eigenlijk niet zo best. Of ik herken me wel in het verhaal dat ik een filter heb op mijn zijn. Praat daar eens gewoon met een goede vriend over of met je partner of iemand waarbij jij je comfortabel en veilig voelt en leg het gewoon eens op tafel en dat doet zoveel goed maar zoek iemand uit waarbij jij je veilig voelt en die dat ook aan kan. Ja. Neem jezelf, en dat is misschien het mooiste slotwoord, neem jezelf serieus.
Ja, heel mooi. Heeft die gesprek in alle onderwerpen mooi omvat. We blijven nog even hangen. Dan gaan we het gesprek afsluiten. Ik ga zorgen dat er wat linkjes naar jouw website en jouw boek staan, zodat mensen zich ook verder kunnen verdiepen in het onderwerp als ze dat leuk vinden. Mochten mensen echt hiermee verder willen of nu denken van ik wil hier nu wat mee doen. Je hebt een prachtig netwerk opgebouwd, ook afhangen.com. Waar heel veel mensen, net zoals jij, mensen in uniform willen helpen met dit soort vraagstukken. Zeg ik dat goed?
Zeker. En het unieke van het platform is dat het allemaal mensen zijn die zelf het uniform hebben gedragen. Dus ze kennen het klappen van de zweep. Ze hebben zelf het werk gedaan wat andere geuniformeerden ook doen. En kunnen dus vanuit die expertise ook meepraten.
Ja, it takes one to know.
It takes one to know one, inderdaad. Ja, en degene die ik gisteren had ook, die zei ook, ja, ik heb jou uitgekozen omdat jij ook een militaire achtergrond hebt. En ik denk dat jij aan een half woord genoeg hebt. Ja, en ik zei, nou, dat op het militaire vlak zeker, ja.
Ja, ja mooi. Dat is ook wel dat hoor je veel, dat wel nodig is. Ook in de vorige podcastgesprekken. Mooi. Goed, dan.
Hey, en jij heel veel succes met jouw mooie platform en het mooie werk wat je doet. Volgens mij, jij zit mij de veren te geven. Maar nogmaals, ik zie jou ook met hart en ziel hiervoor inspannen. En ik hoop dat het een groot succes mag worden. Want ik weet dat het bij jou een hele goede en zuivere handen is.
Dankjewel, Michiel. Ontzettend bedankt dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Deel de podcast met collega's en vergeet niet om lid te worden van het hulpverlenersplatform van Nederland. Op het platform kan je ook jouw vragen of onderwerp delen voor de volgende aflevering. Verder discussiëren over dit onderwerp of profiteren van een korting bij een van onze partners. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.